zullen we lezen. 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een lofprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover.
Ja, het stukje wat net voorgelezen is, daar wil ik zelfs maar een heel klein stukje uit lichten straks, om daar eens over na te denken. Namelijk dat twee dingen, dat God, onze redder, wil dat alle mensen gered worden. Dat is voor de meeste mensen hier geen probleem. Die vinden het zelfs fijn. Nou, daar ben ik echt blij mee, want dat is... Dat is evangelie. Maar er zijn een heleboel mensen niet zo blij mee. En hoe dat komt, ja, dat weet je niet. Nou, daar gaan we straks wel even over nadenken. En dan het tweede deel van de predikatie zou dan moeten gaan over... Er is één middelaar van God en mensen, of van de mensheid. De mens... Christus Jezus. Nou, daar gaan we straks met elkaar eens over nadenken, wat dat nou allemaal toch te betekenen heeft. En voordat we dat gaan doen, vragen we Gods wijsheid en leiding voor ons denken, voor onze gedachten en geest van wijsheid en onthulling van Hem. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken U dat we bij elkaar mogen komen en met elkaar... mogen nadenken over de woorden die u, de apostel Paulus, heeft laten neerschrijven. Woorden die misschien soms niet even bekend zijn of waarvan we de achtergronden niet helemaal kunnen begrijpen. En daarom hebben we ook uw geest nodig van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we vervuld mogen worden met de erkenning van uw wil. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u in ons woont met uw geest, de Heilige. En dat is ook een zegel voor ons dat aanblijft naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Dank u wel, Vader, dat we weten mogen dat u er altijd bent. Ook al hebben we dat soms niet in de gaten, ook al denken we daar niet aan, u bent er altijd. En we mogen weten dat u in een geweldig voornemen, een plan van eonen, alles uitwerkt naar de raad van uw wil. En ondanks het feit dat dat nogal groots en massaal klinkt, is het zo dat u ons ieder stuk voor stuk individueel kent. En ook daar in dat geweldige voornemen ook een plaats heeft ingeruimd, zodat we mogen weten en vooruitkijken naar dat geweldige dat u geven gaat. De vervulling van al uw beloften. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis. Het woord erkentenis, dat is een beetje misschien een moeilijk woord. Maar dat wil zeggen tot het diepe bewustzijn, het diepe besef komen en de waarheid leren kennen. Dat is hetgeen wat Paulus hier ons op het hart drukt. Hij wil dat alle mensen gered worden. Nou, ik heb maar gezegd, puur evangelie. Hij wil dat alle mensen gered worden. Puur evangelie. Is er iets te bedenken wat geweldiger is dan... te beseffen, diep te beseffen en te accepteren dat wat God zegt. Dat hij redder is en wil zijn van alle mensen. Nou, verderop in 1 Timotheus staat dat nog een keer. In 1 Timotheus 4 wordt dat nog een keer heel sterk herhaald. Dat God redder is van alle mensen. En dan staat er nog bij in het bijzonder van gelovigen. Want die ervaren die redding nu al in hun leven. Het is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze redder God. Die wil dat alle mensen worden gered. En komen tot erkenning van de waarheid. En ik zei net al een beetje in de inleiding. Dat is niet voor iedereen evangelie. Het fijne bericht. Ik sprak net met een zuster. Dat ging over Joodse mensen, orthodoxe Joodse gelovigen, die de naam van Jezus haten. En die absoluut niet blij zijn met het feit dat er ook heidenen zijn die buiten hun om God hebben leren kennen en zelfs gered worden door God. Laat staan dat ze blij zijn met het feit dat God redder is van alle mensen. En ook misschien in ons eigen land zijn er mensen die daar niet blij mee zijn. Die vinden dat voor wat hoort wat. Zij hebben hun best gedaan. En ja, daarom worden zij gered. En de anderen die hun best maar niet doen. En helemaal met God nog gebonden rekening houden. Ja, nou, doe maar hoor. Ja. Nou goed, dat zijn menselijke gedachten. En gelukkig zijn dat niet Gods gedachten. Want Gods gedachten zijn altijd hoger dan onze gedachten. En Gods wegen zijn altijd hoger dan onze wegen. Maar er staat hier in Timotheus 2, vers 4, iets bijzonders. En er staat dan dat God onze redder wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen. En dan staat er, want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, of tussen God en mensen zo u wil, en hij geeft zich, staat er dan, of ja, hij heeft zich gegeven, hij geeft zich tot een losprijs voor allen. Nou, en dat woordje losprijs, ja, misschien weet u dat, daar koop je iets mee vrij. Hè? Dat is dat je iets verlost door wat te betalen. Meestal is dat in ernstige situaties waarin overvallers mensen gijzelen en dan willen ze een losprijs ontvangen, zodat die mensen weer vrijkomen. Dat zit er een heel klein beetje in. Maar dat staat hier niet helemaal. Er staat hier een overeenstemmende losprijs. Dus niet het woord losprijs alleen, maar een overeenstemmende losprijs. Dus dat is een losprijs die ergens mee overeenstemt. Nou, waar stemt dat nou mee overeen? Met het feit dat God wil dat alle mensen gered worden. Niet een paar die geloven, maar alle mensen. En de losprijs die daarvoor gegeven wordt, is daarmee overeenstemmend. En hij heeft daartoe Christus Jezus als middelaar van God en mensen aangesteld. Dat is, ja, wat is een middelaar eigenlijk? Hè? Dat vraag je je dan af. Dan denk ik aan Mozes. Weet je dat Mozes op een gegeven moment weer die berg opging, toen dat volk dat gouden kalf gemaakt had. Mozes had die stenen tafelen aan gruzelementen gegooid. En Paulus schrijft erover dat Gods woord door bodes in de hand van een middelaar was gegeven. Nou, dat is die situatie eigenlijk die hij beschrijft. Dat Mozes de woorden van God aan het volk mag geven. Toen ging Mozes naar boven, toen dat gouden kalf gebeurd was. En hij zei, delg mij dan maar uit uw boek, maar spaar dat volk. Nou, hij kwam op voor dat volk. En hij kwam op voor een volk dat, ja, nou, dat was toch wel tamelijk verkeerd bezig van nu en dan, laat het zo zeggen. Dus die verdienden ook niet om gered te worden. En toch waren ze allemaal uit dat land Egypte, waren ze met z'n allen door die zee getrokken, die droog was en die waarin het leger van de farao overdronk later. Ook al waren ze niet gehoorzaam, ze kwamen er allemaal. Het waren niet alleen de goeie, zal ik maar zeggen. Maar ook, en er ging met dat volk gingen trouwens allerlei slagmensen mee. Nou ja, die vonden het waarschijnlijk ook niet prettig in Egypte. En die dachten, nou, een beloofd land, dat moet wel wat wezen. Nou ja, goed, daar hebben ze lange tocht voor moeten maken. Dus, het gaat niet om het feit dat er een losprijs betaald wordt voor hen die geloven. Dat is heel belangrijk om te weten. Nou, weet u dat, het is hier een overeenstemmende losprijs. Weet u dat er in Matteüs ook gesproken wordt over een losprijs. En dat gaat omdat hij zijn ziel gaf. En er staat ook niet bij dat het voor allen is, maar voor velen. Dus er is wel een verschil. Hè? Ach, zo menselijk. Hè? Die discipelen van de Heer Jezus, die leken zo op mij. Zo menselijk, zo dom. Maar wie dan ook onder jullie maar groot wil worden, laat hem jullie dienaar zijn. He, want dat waren de zonen van Zebedeus, geloof ik. Zijn moeder, ja, die zag dat wel zitten zo, weet je wel, later, als het koninkrijk er zou zijn. Nou, mag één van mijn zonen aan de linker en een ander aan de rechterhand komen zitten. Nou, dat zijn wel ongeveer de beste plaatsen, eretribune. He, in de regering van de Heer, eretribune, mijn zonen. Ja, die andere 10, nou ja, goed, die zitten dan een rijtje erachter, hè. Nou, zegt de Heer Jezus dan, wie dan groot wil worden onder jullie, laat hem jullie dienaar zijn. En wie ook maar de meeste wil zijn onder jullie, laat hem jullie slaaf zijn. Evenals de zoon van de mensheid kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven, losprijs voor velen. Daar wordt gesproken over ziel. En wat heeft ziel, wat voor betekenis heeft ziel? Ja, dat is je persoonlijkheid, dat is ja, alles wat je ervaart, kan je zeggen, hè? De Heer die goot zijn ziel uit op Golgotha aan dat kruis voor velen. Nou, wie zijn dan die velen? Nou, als je het verhaal gevolgd hebt, bleven er maar weinig over tijdens de wandel van onze Heer op aarde. Hè? Er waren best een boel, maar er werd steeds minder. En toen hij gevangen genomen was, toen verlieten zelfs zijn eigen discipelen verlieten hem. En Petrus ging er zelfs een beetje om jokken. Dat hij, ik ken hem wel, misschien maar. Maar ik hoor niet bij hem, zo zei hij het. Ik hoor daar niet bij. Hij was bang. Hij was bang voor zijn eigen ziel. Terwijl hij ooit eens gezegd had Dat Christus was de zoon van God. En hij was bang geworden. Zijn ziel ging zo tekeer in hem dat hij zich afkeerde van de Heer Jezus. Die zijn ziel nog geen dag later voor hem zou overgeven. Voor hem zou uitgieten in het bloed dat gestort werd op Golgotha. Hij was een losprijs voor velen. Nou, dat was dus in het begin maar een paar. Die velen, dat was een paar. Maar op een gegeven moment, na de opstanding en na de predikatie van Petrus in Jeruzalem, en toen groeide dat aantal weer. Het werd best een aardige club. En op een gegeven moment kon zelfs Jacobus zeggen in Jeruzalem, zie eens hoeveel tienduizenden er zijn. Hè, die geloofden dat de Heer Jezus ook de Messias was. Dus het was een aardig clubje. Maar velen, hè, miljoenen mensen op de aardebodem, dan is er tienduizenden die later ook weer minder werden. De Hebreeënbrief zegt ook in Hebreeën 6 dat zij die ooit tot geloof gekomen waren op dat moment, hè, in die Pinksterbedeling, hè, en die de tekenen van de toekomende eon hadden meegemaakt en weer afgevallen zijn, dus dat gebeurde, er kwam ook weer afval. En van die vele tienduizenden werden het er maar weer een paar. En ik geloof dat zelfs in 300 na Christus het zo'n beetje gestopt was. In de geschiedenis met de gelovigen uit het Joodse volk. Dus die velen, ja, eerst een paar, toen wel aardig wat, weer minder. Maar uiteindelijk zullen die velen zullen er zijn in dat duizendjarig rijk. Wanneer het koninkrijk der hemelen op aarde komt, dan zal dat volk Israël tot zijn bediening komen. En het zal een koninklijk priesterschap zijn. En de volken, die zullen daar ook zijn. En die brengen zelfs hun geschenken naar Jeruzalem toe. Nou, hoeven de Joden nooit belasting te betalen, dat doen de volken. Nou, dat zijn goede regelingen natuurlijk. Maar dan zullen er velen zijn voor wie hij zijn ziel heeft uitgegoten. In het koninkrijk van de hemelen op aarde. Hij die zijn ziel uitgoot, dat wil eigenlijk zeggen, die al die ervaringen meegemaakt heeft van pijn, ook van angst, hè? Denk maar aan Gethsemane, van vernedering, honen en bespotten. Hij wordt geslagen, hij wordt gespuugd door mensen die heerlijkheid die hij had bij vader zou gebruiken, zouden ze weggevaagd worden, die mensen. En dan zou gelijk zijn missie helemaal mislukt zijn. Want hij kwam niet om te heersen, maar hij kwam om te dienen. Hebben we net gelezen, hè? Hier staat het. Hè? En dat, hij is het voorbeeld daarvoor. En weet je wat het bijzondere is? Paulus die mag schrijven dat hij is niet alleen de God van de Joden, maar hij is de God van allen. Die velen, dat zou ook in kunnen houden dat was voor de gelovigen uit de natiën. In die tijd, toen de volkeren nog hun zegen moesten ontvangen via Israël. Toen kwamen er gelovigen die dat ook geloofden. Maar het gaat veel verder. Want wat schrijft Paulus? Dat hij de vijandschap heeft weggedaan door zijn dood. En dat kunnen we lezen in Romeinen 5, met name vers 10, maar ik zal maar beginnen bij vers 8. Maar God beveelt zijn liefde voor ons aan, dat toen wij nog zondaren waren, hebben we net een lied voor gezongen, hè? Jezus neemt de zondaars aan. Niet iedereen kon meezingen, want het was al heel lang geleden dat we het gezongen hebben. Maar Jezus neemt de zondaars aan. Nou, toen wij nog zondaren waren, stierf Christus voor ons. En dan staat er in vers 10, want wanneer wij werden verzoend met God, vijanden zijnde, toen wij nog vijanden waren, heeft God ons met zich verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is wat? Nou, dat is geen normale gang van zaken. Normaal gesproken, als je iemand doodt, dan wordt de familie heel boos. Ik heb onlangs nog, en dat was nog niet eens echt expres gebeurd, was heel verdrietig, maar dan worden de stoelen door de rechtszaal gegooid. Hè? Dan word je boos en dan ben je verbitterd en dan wil je dat degene die dat gedaan heeft, wil dat die echt zwaar gestraft wordt enzovoort. En wat doet God? Toen wij als mensheid zijn zoon doden, toen werden wij met God verzoend door de dood van zijn zoon. En nu we verzoend zijn, zullen we zelfs gered worden in zijn leven. Hij is opgestaan. Hij die gedood was, is opgestaan. En God is niet boos op ons geworden. Nee, God heeft zelfs daardoor de vijandschap die er was tussen ons en hem. Hij was geen vijand van ons, anders had hij dit nooit gedaan. Wij waren vijanden van hem. De mens is een vijand van God. Het vlees, hè, laten we dat nou maar zeggen, het vlees is vijandschap tegen God. Dat is een principe dat in de Bijbel staat. En je kan nog zo je best doen, maar het vlees, wanneer je gaat leven in overeenstemming met je vlees, hè, en wanneer je ziel daardoor in beslag genomen wordt, dan doe je alle dingen die God verbiedt, zal ik maar zeggen. Hè. Dat is dan zo'n uitspraak. Wij zijn vijanden van God. En het is God die die vijandschap weggenomen heeft door de dood van zijn zoon. Wij hebben een misdaad gepleegd. En wat is zijn antwoord? Ik heb je lief. Ik heb je lief. En die dood van mijn zoon, die moet er zijn om jou te tot mij te brengen. Dat is eigenlijk hetgeen wat God gedaan heeft. Nou, we hebben even gesproken over dat de Heer Jezus in Matthäus zegt dat hij zijn ziel heeft uitgegoten als een losprijs voor velen. Maar wat staat hier nou? Er staat hier dat hij zichzelf geeft als een overeenstemmend losgeld voor allen. Dus van velen wordt het allen. En van losprijs wordt het een overeenstemmende losprijs. Namelijk, en wie is dat dan? Wie is dat dan die zichzelf geeft als een overeenstemmend losprijs voor alles? Dat is de middelaar, de mens, heel bijzonder dat dat er staat, de mens Christus Jezus. En nou zijn er heel veel gelovigen, die maakt het echt niet uit of er Jezus Christus staat, of Christus Jezus, of alleen Christus. Maar het is wel belangrijk. Want als hier staat Christus Jezus, dan betekent dat het gaat over de verheerlijkte. Over degene die is opgestaan. En die nu in heerlijkheid ter rechter van de Vader is. Te midden van de hemelingen is. Als hoogste van alle die van de hemelen zijn. Hij is het die overeenstemmende losprijs geeft om ons vrij te maken. Want er is één God en één middelaar van God en mensen, mens Christus Jezus. En hij is, en er staat bij dat hij middelaar is. Nou, ik heb net al wat verteld over Mozes, die ook middelaar is. In de tegenwoordige tijd is er nogal wat vijandschap tussen volken. En dan op een gegeven moment, nou, als die vijandschap er is, dan willen ze elkaar niet zien. Dan is er, of één die is niet vijandig, maar de ander is heel vijandig. En dan willen ze niet rechtstreeks met elkaar praten. Dan is er iemand nodig die een beetje acceptabel is voor beide partijen. En die gaat dan allerlei gesprekken voeren met die en met die. Nou, meestal komt er allemaal niks van terecht, maar als er vijandschap is, dan gaat het echt niet over. Maar heel soms dan lukt het om de twee partijen waar die vijandigheid tussen is, om die aan één tafel te krijgen. Nou, ja, we moeten niet over dit praten en we moeten niet over dat praten en we moeten zeker niet over Jeruzalem praten, zal ik maar zeggen. Ik zeg maar wat. Maar je begint ergens waar het minst pijnlijk is. En als een daad van goede wil, dan geven ze elkaar wat toe, maar het komt nooit. Want over bepaalde dingen valt niet te praten en dan is er zo'n grote vijandschap dat alle gesprekken en de middelaar, die, of de bemiddelaar die dan tussen die partijen in staat, die krijgt het nooit voor elkaar. Vanaf 19, over Israël gesproken, vanaf 1948 wordt het bemiddeld tot je een ons weegt. De meeste bemiddelaars die zijn inmiddels uitgerangeerd of leven zelfs niet meer. Maar er is nog steeds geen werkelijke vrede tussen die twee partijen. Laat staan tussen die vijandige mens en God. En nu is er een middelaar gekomen, staat er. En wat is dan die middelaar? Nou, dat is iets heel bijzonders. Hij is middelaar, staat er, van God en mensen, of van mensheid. Het is mens Christus Jezus. Dus de verheerlijkte Heer is mens. Nou, dat is nou precies waarom hij mens werd. Op aarde. Toen was hij in vernedering. En hij was mens net zoals wij, uitgezonden te zonde natuurlijk. Want hij had zijn geest rechtstreeks ontvangen van God. Maar zijn lichaam was gewoon als babytje, als jongen, als man, was een menselijk lichaam. En hij is nu, als de verheerlijkte, is hij de middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En wat kan je dan zeggen? Nou, en dat is heel bijzonder hoor. Voor God is hij de mens. God ziet hem. En wij zijn in hem voor God de mens. God kijkt naar hem als de mens, de perfecte mens. Hè, naar wiens beeld wij eigenlijk geschapen zijn. Maar dat moet nog wel eventjes een heel klein beetje verbeterd worden. Hè, want we zijn nu geen perfecte mens. We zijn niet verheerlijkt. Hè, we hebben pijn in ons been of in onze rug. We hebben kiespijn. We hebben ernstige ziektes. Alles aan ons is dat wat niet perfect is. Maar in hem ziet God ons aan als de verheerlijkte mens. En dan draait die middelaar draait zich om naar de mensheid. En we zien God. God zelf kunnen we niet zien, absoluut niet. Want God is geest. Hij is onzichtbaar. Hij is onhoorbaar. En wat wij nou als mensen nodig hebben, als we God willen leren kennen, dan moeten we hem eigenlijk kunnen horen. En dan moeten we hem kunnen zien. En laat nou die middelaar in de gestalte Gods zijnde juist dat aanreiken. Hij is, zegt Johannes, hij is het woord van God. Dus dat iets wat op onze zintuigen ingaat. Hij is het woord. He, er staat zelfs, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons geleefd. Even kijken hoor, ik geloof dat ik aan een dingetje van heb. Het woord is vlees geworden. He, in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord. En het woord was naar God toe. En God was het woord. Ik heb een heel dun als tussen gezet. He, en God was als het woord. Staat het werkwoord zijn staat daar. Dus dan is het toch een soort vergelijking. He. Dit was in het begin naar God toe. En dan staat er in vers 14. En het woord werd vlees. En woont onder ons. En wij kijken naar zijn heerlijkheid. Nou ja. Heeft iemand van u hem ooit gezien? Nee. Nou, ik ook niet. En toch heeft hij onder ons gewoond. Hij is op aarde gekomen. En hij sprak. U zou het evangelie van Johannes eens moeten lezen. Hoe bijzonder het is. Want daar wordt hij tot uitdrukking gebracht als het woord dat vlees geworden is. Kijk, toen hij hier was, als hij iets sprak, gebeurde het gewoon. De woorden die hij spreekt, die worden ook bevestigd door de gebeurtenissen. Bewijzen, hoe moet je het noemen. Tekenen. Waardoor die woorden ook vervuld worden. Misschien kent u het evangelie van Johannes. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat heeft hij gezegd. Hè? Toen zijn eerste teken was, en dat sprak hij verderop, ik ben de ware wijnstok. En wat was het eerste teken dat hij deed? Water werd wijn. Ik ben de ware wijnstok. Ik geef vreugde. Ik maak van water, maak ik wijn. En wat zei hij nog meer? Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben het leven, zei hij. En er kwam een dienaar kwam naar hem toe en die zei, mijn zoon is ernstig ziek, die ligt op sterven. En wat zei Jezus? Hij leeft. En die dienaar ging naar huis en die informeerde zelfs. Toen hij zag dat die jongen weer beter geworden was, die op sterven lag, informeerde hij, wanneer is dat nou gebeurd? En dat was precies gebeurd op de tijd waarop Jezus zei, hij leeft, ga naar huis. De Heer Jezus, het was niet nodig om met heel veel poespas daar mijn handen op te leggen. Dat gebeurt wel eens, dat heeft dan een andere bedoeling. Maar hij zei gewoon, hij leeft, ga maar naar huis. Neem hem in je armen, die kleine zoon van je. Hij is de deur, hè, de deur van de schapen wordt er gezegd. Hij is de poort. Als je de schapenpoort doorging, dan kwam je bij een bad dat Bethesda heette. Dan ging dat water ging borrelen. En dat was op de een of andere manier was dat genezend. Ja, er staat iets van dat ze geloofden, of dat het zo was, dat weet ik niet. Dat daar een engel in neerdaalde. Ja, ik ben er geweest een jaar of anderhalf geleden. Nou, er staat maar heel weinig water in. En wat erin staat is zo vies als het rek. Dus dat is over. Dat is over. Dat is jammer natuurlijk, want anders gingen we met z'n allen daarheen. En maar dringen wie het eerste was. Want, nou, goed. Er lag er één, al 38 jaar probeerde de eerste te zijn. Het lukte nooit. En de Heer Jezus zei tegen hem, tegen die krachteloze, sta op, neem je bed op en wandel. Die hoefde dat water niet in. Hij was de kracht om hem levend te maken. Hij is het brood des levens. Ik ben het brood des levens, zegt hij. En wat gebeurt er? 5000 mensen worden gevoed vanuit een paar broodjes. Hij is de goede herder. En hij zoekt zijn schapen. Nou, er waren een paar schapen, een stuk of 11, als ik het wel heb. Die voeren op een bootje over zee. Wie gaat mee? Nou, er kwam een enorme storm en toestanden enzovoort. En ze dreigden ten onder te gaan. En toen kwam hij over het water. En het volgende moment was dat schip aan land. Dat staat in Johannes. Het schip was aan land. Van het ene moment op het andere was het schip aan land. Uit die storm, uit die gevaren, heeft hij zijn schapen aan land gebracht. Mooi, hè? Hij is als het licht. En hij genas een blinde. Die kon weer zien. Hij zei, ik ben het licht. En hij genas. Hij doet zijn woorden gestand. Ik ben de opstanding, zei hij. En hij wijkt Lazarus op. Vanuit de doden. En hij zei, Lazarus, hierheen eruit. Als hij de naam niet genoemd had, had de hele omgeving misschien wel opgestaan. Lazarus, kom eruit. En hij leefde weer. Hij deed zijn woord. Hij was het woord dat vlees geworden was. Hij spreekt en het gebeurt. En in die gebeurtenissen, in die 7 tekenen waar Johannes over spreekt, daarin horen we hem spreken als God. God kunnen we niet horen, maar hij laat zien, hij heeft die goddelijke gestalte, en dan was hij nog in vernedering, maar hij heeft de goddelijke woorden die doen wat hij zegt. Dan gebeurt dat ook. Bijzonder, hè? God is geest. Dus we hebben het net gehad, hè? God, geest is onzichtbaar, onhoorbaar. De inwerking merk je wel, hè? Want God woont nu met zijn geest in ons. En dat betekent gewoon dat we een andere manier van leven en een andere manier van denken hebben ontvangen. Maar Paulus die spreekt van de Heer Jezus als ook het zichtbare. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld. Je kan een beeld kan je zien. Hij die de zoon van zijn liefde is, is het beeld. Het beeld van de onzichtbare God. Staat er nog maar eens even duidelijk dat God echt onzichtbaar is. De eerstgeborene van heel de schepping. Hij, hè, Christus, is de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is het al geschapen wat in de hemel en wat op de aarde is. En het al heeft zijn samenhang in hem. Dat is wat. Dus God, de onzichtbare God, heeft zich een, ja, als het ware een gestalte gemaakt. Die hem bekend maakt in het kunnen zien en in het kunnen horen. God zelfs. Die zullen we nooit zien. Maar we zien hem, de zoon van zijn liefde, die als middelaar zich in zijn goddelijke gestalte naar ons toekeert en laat zien. Willen jullie God zien? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat zegt hij al tegen zijn Joodse volksgenoten. Laat staan nu in verheerlijking dat hij spreekt en laat zien wie God is. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Nou lees ik in de Romeinenbrief, in Romeinen 8, dat de geest voor ons pleit, voor ons opkomt. Nu, terwijl we nu leven, en is te midden van de hemelingen, is God en Christus, en de geest, en u mag van mij aannemen hoor, u hoeft niet aan te nemen, dat moet u maar onderzoeken, maar dat is de geest van Christus, die voor ons opkomt. Als middelaar. Hij die zichzelf voor ons gegeven heeft, hij komt ook nu voor ons op. Hij die God bekend maakt aan onze ziel, hè, want onze zintuigen, dat werkt in onze ziel, hè, in zien en in horen. Hij pleit voor ons. Kijk, en het fantastische is, hè, nou wordt waar wat hij tegen die discipelen zeiden, die de hoogste plaats wilden hebben naast hem. Hè? Van wie de hoogste wil zijn, dan moet je eerst ieder slaaf worden. En wil je de beste plaats hebben, dan moet je eerst eens leren dienen. En hij, die zo in die gestalte God zijnde, met alle heerlijkheid, en wat je ook maar voor kan stellen van God, dat heeft hij letterlijk in zijn zijn, in zijn beeld en in de woorden die hij spreekt. In hem, en dat is nou zo bijzonder, hè? Dat is zo bijzonder. Hij die de hoogste is van alle die van de hemelen zijn. Hij, als hij spreekt, spreekt hij niet zijn eigen woorden. Dan spreekt hij de woorden die de Vader hem doet spreken. En hij cijfert zichzelf weg om Gods wil te doen. In hem zien wij niet alleen hem, maar we zien als het ware zijn God, die hem al die eigenschappen gegeven heeft, die God bezit. En die heeft hij gegeven aan de Zoon om zich aan ons kenbaar te maken. In horen en in zien. Christus, de verheerlijkte, is onze middelaar. En hij is niet de absolute God zelf. Maar hij is ook niet zomaar een mens. Hij is de Christus Jezus, de verheerlijkte, die voor God de mens is en voor de mens God is. En het is gewoon waar. Niemand komt tot de Vader dan door mij, heeft hij al gesproken tegen zijn volk Israël. En hij is door zichzelf te geven. En ja, hij heeft zijn ziel uitgestort als een losprijs voor velen. Maar nu, doordat hij zichzelf gegeven heeft en is opgestaan en verheerlijkt, is hij in staat om niet alleen de losprijs te zijn voor velen, maar in zijn macht en in de daad die hij gedaan heeft, in zijn gehoorzaamheid, is hij het die nu de overeenstemmende losprijs is voor allen. Voor allen. Is het niet fantastisch dat hij niet in heersen, maar in dienen de redder werd die God wilde dat alle mensen gered zouden worden. De volle waarde van zijn offer komt tot uitdrukking dat hij zich als verheerlijkte, de middelaar toont, die de overeenstemmende losprijs is voor allen. Het fantastische is dat in dit kleine stukje staat hoe Gods wil wordt uitgevoerd. En God wil dat alle mensen gered worden. Onze God, de redder die wil dat alle mensen gered worden, worden gered door hem die de losprijs, de overeenstemmende losprijs, betaald heeft. Amen.